Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 42 en daarvan vers 1 en vers 5. Het hijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 vers 1 en ook vers 5. Stellen onder de tucht en het onderwijs van de wet van de Heere onze God. De samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf en in aansluiting de opzingen Psalm 106. We zijn bij vers 5 en bij vers 6. Psalm 106, vers 5 en 6 in de versie van weerklank nadat we geluisterd hebben naar Gods wet. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we het woord van de Heere gaan lezen. Er zijn vanmorgen 3 schriftlezingen. Het gaat in de verkondiging vooral over Matteüs 5, vers 1 tot 11. We lezen uit het Oude Testament eerst Jesaja 61, vers 1 tot 3. En dan lezen we Matteüs 5, vers 1 tot 16. En dan 2 Korinthe 12, vers 9b en 10. Jesaja 61, vers 1 tot 3. Dan lezen we het woord van de Heere als volgt. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Matteüs 5, vers 1 tot 16. Matteüs 5, vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En dan 2 Korinthe 12, 9b en 10. Vers 9, tweede gedeelte. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, even een korte inleiding voordat we straks naar de preek gaan om dat stukje over de zaligsprekingen te kunnen plaatsen. In Matthäus 4, vers 17 gaat de Heer Jezus aan het werk. Hij is naar deze aarde gekomen. Hij heeft een taak en die taak begint bij Matthäus in hoofdstuk 4, vers 17. Hij kondigt af dat het koninkrijk der hemelen nabij is. Dat is de taak van de Heer Jezus. Verkondigen dat de werkelijkheid, dat God weer regeert op deze aarde, is aangebroken. En de spanning is door Matthäus naar dat moment opgebouwd. Het koninkrijk van God was aangekondigd in dat geslachtsregister, hoofdstuk 1. Het koninkrijk van God was aan Jozef aangekondigd door een engel. Hij heet Jezus, de Verlosser. En daarna werd dat koninkrijk zichtbaar, want er was een koning geboren en er kwamen wijzen uit het oosten om hem te aanbidden. Het koninkrijk werd zichtbaar aan de andere kant doordat Herodes heel zenuwachtig werd en het kind wilde doden. En toen kwam de Heer Jezus bij de Jordaan en daar werd hij gedoopt en daar heeft de Heere God hem zelf aangewezen. Dit is mijn geliefde zoon en daarop heeft de duivel hem getest en hij, de Heer Jezus, bleef staande. En toen gebeurde dat grootse, dat wonder. De duivel had juist geclaimd, al de koninkrijken van de aarde zijn van mij. Maar dan klinkt het machtswoord van de koning, ga weg, Satan. En de duivel liet van hem af. Er komt een plekje op aarde, rondom de Heer Jezus, waar niet de duivel regeert, maar de genade van God die in de hemel woont. Er is dus ruimte gekomen voor Gods koninkrijk. In onze wereld. Maar hoe werkt dat koninkrijk? Want het is voor ons zo vreemd. Nou, daar gaat de rest van het onderwijs van de Heer Jezus over. Als God het voor het zeggen heeft, hoe gaat de wereld er dan uitzien? En de komende weken luisteren we naar wat de Heer Jezus over de regering van God vertelt en daarvan laat zien. De Heer Jezus doet drie dingen. Hij verkondigt het evangelie door 1. Af te kondigen dat Gods heerschappij nabij is. Matthäus 4, vers 17. 2. Door mensen te roepen hem te volgen in een nieuwe gemeenschap, een nieuw koninkrijk. Matthäus 4, vers 18 tot 22. En het derde wat de Heer Jezus doet, hij laat de macht van God zien in onderwijs, verkondiging en genezing. En dat derde aspect, onderwijs, verkondiging en genezing, dat staat centraal in hoofdstuk 5 tot 10. Dat aspect van wat de Heer Jezus vertelt over het koninkrijk, willen we de komende weken overdenken. Het onderwijs komt naar voren in de bergreden, Matthäus 5 tot 7 doen we vandaag. De macht van de Heer Jezus komt naar voren in de wonderen, Matthäus 8 en 9 doen we volgende week. En in hoofdstuk 10 worden dan discipelen gezonden om te gaan vissen. Dat doen we 17 februari als we een doopdienst hebben. Nou, en dan zoomen we dus vandaag in op hoofdstuk 5 tot 7. Dat draait, en dat woord komt heel vaak voor, om het goede nieuws van het koninkrijk. Dat is het doel. Het doel van de bergreden is verkondigen het goede nieuws van het koninkrijk. En dat doel brengt de Heer Jezus bij zijn hoorders binnen door een aantal plaatjes te schilderen. Een aantal regels te geven van hoe het er in het koninkrijk van God aan toe gaat. Wat er gaat gebeuren als God komt regeren. Nu. En in de toekomst volkomen. Hoofdstuk 5, vers 1 tot 12, de zaligsprekingen. Dat doen we vandaag. Hoofdstuk 5, vers 13 tot 16, hoe ga je dan om met de wereld buiten dat koninkrijk van God? Hoofdstuk 5, vers 21 tot 48, 6 voorbeelden van leven naar Gods woord. En dan gaat het vooral over relaties. Op welke manier gaan we nou met elkaar in het huwelijk en in de gemeente met elkaar om? Hoofdstuk 6, vers 1 tot 18, daar gaat het over het uitleven van dat koninkrijk. Over aalmoezen geven, over bidden en over vasten. Hoofdstuk 6, vers 19 tot 34 gaat over dat andere koninkrijk. Het koninkrijk van het duister. Daar spreekt de Heer Jezus over het materialisme. Hoofdstuk 7, vers 1 tot 6 gaat weer terug naar het koninkrijk van God. En hoe corrigeer je elkaar dan? Hoofdstuk 7, vers 7 tot 11. Hoe zoek je God? Hoe aanbid je de koning? Gaat over het leven in het gebed. En hoofdstuk 7, vers 12 tot het eind van hoofdstuk 7 gaat dan over de voltooiing van Gods koninkrijk. De definitieve komst. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij schetst een aantal plaatjes van zo gaat het eraan toe in het koninkrijk. En zo gaan we met elkaar om in het koninkrijk. Als God regeert, dan gaat dit gebeuren. En zodoende worden de verwachtingen van de discipelen hoog gespannen. Maar ondertussen wordt hen ook geleerd hoe ze nu gebrekkig en strakjes bij de wederkomst volkomen de Heer Jezus, de Heere God, mogen aanbidden. Zij, de discipelen, de mensen, de scharen daarachter en wij worden in hoofdstuk 5 tot 10 uitgenodigd deel te nemen aan die minderheidsgemeenschap. Want het is altijd een minderheid, een klein kuddeke. Wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan dat koninkrijk van God. Nou, dan weet u even waar we mee bezig zijn, met grote dingen dus. Voordat we dat doen, willen we eerst de Heere bidden, willen we nog zingen en gaan we onze gaven geven. We bidden voor de collectedoelen. U hebt, als het goed is, een mooie kaart gekregen met de doelen van de hulpverleningszondag. En we bidden voor de wijkgemeente ICF, waar we straks ook ons geld voor ophalen. Laten we bidden. Heren, grote en eeuwige God, wij hebben gezongen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En nu hebben we uw woord gelezen. Eeuwenlang heeft Israël gewacht op uw komst. En toen kwam u. Heer Jezus, u bent geboren in Bethlehem. U werd gedoopt in de Jordaan. U werd getest door de duivel en toen kwam u, koning der koningen. En zo zijn we als uw gemeente samen met onze gasten hier in de kerk gekomen om van u te horen. Ik zal voor u zingen omdat ik u verwacht, grote koning. Wij leven in een donkere wereld en wij komen in de kerk met een duister hart. Maar wij hebben gehoord van u en van uw koninkrijk, van uw genade en dat u vergeeft wie tot u nadert in het gebed. En zo zingen wij uw lof, zelfs in de nacht, omdat wij u verwachten. Zo komen we u bidden, grote God, vergeef ons al het zondige van de week die we achter ons lieten, want wij hebben gezondigd, dat we belijden we aan u en dat zeggen we tegen elkaar. Vergeef ons onze schuld en neem ons aan in uw genade. Breng ons in uw rijk en onder uw macht en majesteit. Heren, wij hebben gehoord van u. En als er zijn in onze gemeente die wel van u hebben gehoord, maar niet met dat verlangen in de kerk zit, heren, maak hun hart dan brandend op de weg van deze morgen. De weg van de verkondiging, de weg van het zingen met de gemeente, de weg van het aanbidden van u. En geef dat wij allen mogen naderen voor u en dat we als we horen van uw koninkrijk vol verwondering, vol verwachting mogen zijn. Maar dat ons leven door u, Heilige Geest, ook wordt vernieuwd, bekeer ons deze morgen, zodat wij leven gaan leiden dat past in uw koninkrijk. Heere God, wees bij ons. We zijn in de kerk gekomen als heel verschillende mensen. U weet van de blijdschap, omdat we vandaag jarig zijn. U weet van de vreugde, omdat er mooie dingen in ons leven zijn. U weet ook van het verdriet, omdat we de afgelopen week bij de dokter waren en een negatieve uitslag kregen. U weet dat we pijn hebben, lichamelijk, geestelijk. U weet het als we ons eenzaam voelen of verdrietig. We dragen elkaar bij uw genadetroon op en dan denken we in het bijzonder aan broeder. We waren dankbaar dat hij mocht gaan revalideren, maar die revalidatie gaat zo traag omdat hij ook zo last heeft van dementie. Heere, wees bij hem. Geef hem wat hij nodig heeft, dat hij mag rusten in u en in uw werk. Wees u nabij met zuster. Heere, zij trouwde en hebben een huisje gevonden in Veenendaal en hebben daar ook een gemeente gevonden waar ze zich bij aansluiten. Wees bij hen, zegen hen in de hervormde gemeente daar en stel hen tot een zegen. Wees nabij met ons zoals we in de kerk zitten. Met de broeders en zusters die thuis meeluisteren, die graag bij ons hadden geweest. Maar het gaat niet. Zegen hen met uw goedheid en uw genade. Wees nabij met alle kerken in Utrecht waar uw woord vandaag wordt verkondigd. Bouw uw kerk en doe dat over heel de wereld. We bidden nu in het bijzonder voor broeders en zusters in Nigeria, een land dat voornamelijk christelijk is en toch wordt het steeds gevaarlijker om een christelijke boodschap uit te dragen. Omdat Boko Haram daar een steeds grotere bedreiging vormt. Afgelopen week was er weer een grote aanslag. Heere God, wees u nabij en geef moed en geef geloof. We bidden nu voor de christenen in Ethiopië die een minister-president hebben die ook christen is sinds kort. Maar tegelijk zijn er heel veel christenen die niet naar de kerk durven gaan of die te midden van vijandige stammen wonen die niet zijn aangesloten bij de Ethiopisch-orthodoxe kerk en het daardoor moeilijk hebben. Heere, breid door de verkondiging van uw evangelie, uw koninkrijk ook daar uit. Wees bij ons als we nu ons geld willen inzamelen, als in alle kerken van ons land, in de christelijke gereformeerde kerken, het geld wordt ingezameld voor de jongeren van de San in Botswana. Geef dat dat werk gezegend mag worden. Als we ook ons geld ophalen voor vluchtelingen, Stichting Hoop voor Vluchtelingen, die een luisterend oor en een helpende hand aan deze mensen biedt. Heere, zegen onze gaven. En wees nabij met ieder die in moeite leeft, onder ons en op deze wereld. Heere, zo zien wij op u. En zo zingen wij onze lof zelfs in de nacht, omdat wij u verwachten. Kom tot ons. Niet om iets in ons, maar kom tot ons en maak uw eigen naam heerlijk en groot. Kom tot ons, om Jezus wil alleen. Amen. U mag nu de Heer dienen met uw gaven. De eerste collecte is dus voor het diaconaat. Dus voor de twee projecten, hoop voor de San-jongeren en hoop voor vluchtelingen. Tweede collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. En de derde collecte is voor het werk in de wijkgemeente ICF. Eerste collecte voor de hulpverlening zondag, tweede voor de kerk, derde voor de ICF. Van harte bij u aanbevolen en geheel vrijwillig. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek, Psalm 2, vers 4 en vers 7. Psalm 2, vers 4 en vers 7. En onder het voorspel, voordat we Psalm 2 gaan zingen, horen we een bewerking van het Onze Vader van Mendelssohn. Een gedeelte dat ook in de bergrede naar voren komt. Psalm 2, 4 en 7 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging zingen we uit het Gebed des Heren, vers 3 en vers 9. En denkt u er even om, de vorige keer dat we dat zongen liep dat niet helemaal, hè? We zingen de versie die gewoon achter ons psalmboek staat. Dat is net een iets andere dan die in weerklank staat. Dus dat betekent dat we na elke regel gewoon even een rust houden. En dat is, dan hebben we aan het begin dus iets langer. En daartussen zijn al die noten hetzelfde, weet u nog? Nou, tussen elke regel doen we dus even een rust. En we houden de versie aan die u vindt achter uw psalmboek. Gebed des Heren 3 en 9. Jongens en meisjes, als onze koning en onze koningin ergens op bezoek gaan, dan staan er altijd hekken klaar. En achter die hekken staan altijd heel veel mensen. Want ja, als de koning naar oog en al komt, dan wil je hem toch wel zien. Dus alle kinderen die staan er, alle grote mensen staan erachter en ze staan te wachten op de koning en de koningin. De koning en de koningin stappen uit hun auto en wat doen ze dan heel vaak? Dan gaan ze een paar mensen een hand geven. Moet je je even voorstellen dat je daar bij dat hek staat. En dat de koning en de koningin uitstappen. En ze komen naar je toe. Dat je dan denkt, denk ik, wie gaan ze een hand geven? Zouden ze mij zien staan? Krijg ik een hand van de koning? Of kijkt u vooral naar die jongen naast me? En geeft hij hem een aai over zijn bol? Ziet de koning mij staan. Dat is waar het over gaat in het eerste stukje van de bergrede. De Heer Jezus gaat vertellen over de Heere God die koning is over hemel en aarde. En hij gaat vertellen wat er verandert op deze wereld als God de baas wordt. Maar voordat hij dat gaat doen, gaat hij eerst vertellen, ja, dat bedoel ik eerbiedig, maar aan welke mensen God een hand geeft. Het staat er op de volgende manier. Zalig zijn de armen van geest. Wie worden er zalig genoemd? En dan worden er heel wat mensen aangeduid en daarvan wordt allemaal gezegd, zij zijn zalig. En bij zalig denken wij nog wel eens over naar de hemel gaan. Daar gaat het ook over, want het gaat over het koninkrijk van God, dus het gaat over bij God zijn. Maar in een cultuur van eer en schaamte, betekent zalig zijn vooral dat iemand tegen jou zegt, ik wil bij jou horen. Zoals de Heer Jezus, als hij strakjes door Israël gaat wandelen, gaat eten bij tollenaars. Dan zegt hij, ik wil bij jou horen, Zacchaeus. En al die andere mensen in Israël deden dat niet. Die gingen eten met hun vrienden, met de mensen uit de synagoge, maar niet met een tollenaar. Ik wil niet bij hem horen. En iedereen wist dat. Als hij, Zacchaeus, door de straten ging, dan keek je een andere kant op. Eer en schaamte. En eren betekent dat iemand tegen jou zegt, jij met jouw manier van leven, ik wil bij jou horen. Zoals de koning uit zijn auto stapt, rondkijkt en iemand een hand geeft. Jij bent mijn onderdaan. En wie worden er dan zalig genoemd? Wie worden er door de Heere God goedgekeurd? Wie worden door de Heere God aangenomen? Wie zijn nou de mensen die een plekje hebben in dat koninkrijk van God? Nou, laten we het maar doorlezen. En ik denk dat we het in tweeën moeten knippen. Eerst vers 3 tot en met vers 6. Daar gaat het vooral over wat er in je leven is gebeurd. In wat voor levenssituatie, in wat voor toestand je leeft. En vanaf vers 7, zalig zijn de barmhartigen, gaat het vooral over je houding, over wat je doet. Nou, eerst eventjes die eerste paar versen, vers 3 tot en met 6. Zalig zijn de armen van geest. De Heere God zegt, ik noem mensen zalig. Die mensen zijn klaar voor mijn koninkrijk, die arm zijn. De mensen die geen geld, geen goed of wat dan ook hebben. Ja, zegt u, maar er staat arm van geest. Lucas heeft zalig zijn de armen, Matthäus heeft arm van geest. En dat wordt nogal eens uitgelegd, dat arm van geest heeft dan vooral mee te maken dat je een eenvoudig iemand bent. Om het maar weer even in de termen van de kerstpreken te zeggen, je hebt herders en je hebt wijzen. En de Heere God keurt voor al de eenvoudige mensen goed en die mogen bij hem komen. Nou, daar gaat het niet over. Arm van geest, en dat gaat er vooral over dat je zo arm bent, dat je totaal niet weet wat je eraan moet doen. Dat je geest, je spirit gebroken is. Als je spirit hebt, dan kun je arm zijn, maar je denkt, kom op, we zetten een boeltje op, we nemen een microfinanciering, weet ik veel wat, we doen iets. Maar er zijn mensen van wie het leven zo uitzichtloos is, dat je, als je een beetje goed, een beetje middenklasse bent, denkt, waarom doen die mensen niks? Ze zitten maar thuis achter de televisie te hangen. Dat zijn de armen van geest. De mensen die zo geknakt zijn in hun mogelijkheden, die zo vastgelopen zijn. Dat hun armoede niet alleen maar het gebrek aan middelen is, maar dat ze ook totaal geen uitweg zien in hoe het beter moet worden. In de tijd van de Heer Jezus zijn er 3-4% mensen die rijk zijn. Keizer en de mensen om hem heen, de koningen en de stadhouders en de hoge ambtenaren daaromheen. 3-4%. En die andere 96% is arm. Er is in de tijd van de Heer Jezus geen middenklasse. Er is een systeem van enorm veel onderdrukking, van belastingen waar je van duizelt en van het altijd aanwezige Romeinse leger. Op het moment dat je iets uit de pas loopt, is er altijd een soldaat die je ziet. En die soldaten krijgen te weinig betaald en daarom buiten ze de mensen waar ze zijn ook nog eens uit. Dat is het systeem. De Heer Jezus gaat op een berg zitten. De discipelen om hem heen en daarachter de scharen. 3-4% rijk, 96% arm. En er is geen mogelijkheid om financiering te nemen, want Rome houdt je klein. Zalig de armen van geest, de mensen die hun bestemming, hun levenslot niet zelf kunnen bepalen. Zalig, tweede groep, die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Eigenlijk is dat dezelfde groep. De mensen die kraken onder de uitzichtloze situatie en die klagen in het Oude Testament onder de macht van Babel. In het Nieuwe Testament de mensen die klagen onder de macht van Rome. Maar ook de Jeremia's. Die neerzitten op de puinhopen van Jeruzalem en klagen over de schuld van het eigen volk. Die beseffen de chaos, de onderdrukking, de onvrijheid. Wij kunnen daar niet onderuit. Wij roepen tot God. En tegelijk roepen we over onze eigen onwil, ons eigen afval. Klagen, dat doe je altijd tegen iemand. Klagen, dat zijn de mensen die naar God toe lopen. En dat vind je dan ook in vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedigen, dat zijn niet de softies van deze wereld. De mensen die over zich heen laten walsen. Nee, als je Psalm 37 leest, daar kom je hem tegen, de zachtmoedigen. Die om zich heen kijkt en hij ziet dat het de onrechtvaardigen, de onderdrukkers van deze wereld voor de wind gaat. En hij zegt, Heere, hoe kan dat? En dan zegt de Heere God, ja maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De zachtmoedigen, dat zijn de mensen die worden onderdrukt, de wees, de weduwe en de vreemdeling. En die met die onderdrukking niet in opstand komen, maar naar de tempel gaan. Want je kunt natuurlijk onderdrukt worden en dan de wapens grijpen en schreeuwen. Dezelfde manier waarop de Romeinen terreur oefenen, kun je terug gaan vechten. De zachtmoedigen zijn anders. Die komen niet zelf in opstand, maar die gaan naar de tempel. En die klagen hun nood bij de Heere God. En zeggen, Heere, hoe kan dat nou? Het is uw wereld. En u bent toch een God die omziet naar de wees, de weduwe en de vreemdeling. En nou gaat het die onrechtvaardige voor de wind. Klagen. Boos zijn soms ook op de Heere God. Het mag allemaal. Dat is wat die zachtmoedige doet. In plaats van zelf voor zijn eigen rechten op te komen, gaat hij naar de tempel. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die armen van geest, die treurenden, die zachtmoedigen. Wat is nou het verlangen van hun hart? Dat er recht geschiet. Ze verlangen naar God boven alles. Ze hongeren en dorsten naar gerechtigheid. De wereld is uit balans door al het onrecht dat er geschiet. 2/3 van de kinderen wordt op internet gepest. Er is geen topsport mogelijk zonder doping of zonder omkoping. Wij leven in een keiharde wereld. En in die wereld zijn er mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat deze wereld wordt recht gezet. Dat er recht wordt gedaan. Er zijn mensen die verlangen niet naar hun eigen gelijk, maar naar Gods gelijk. Dat zijn de mensen waarvan God zegt, dat zijn mijn mensen. Die kunnen leven in mijn koninkrijk. Gemeente, zijn het woorden die van toepassing zijn op u, op jou en mij? Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb even zitten denken wat daar nou gebeurt als dat bij ons in de stad zou gebeuren. De Heer Jezus wordt geboren in Bethlehem, vlakbij Jeruzalem. En hij verhuist naar Nazareth, in het noorden. Het is een beetje als geboren worden 2 straten achter het Wilhelminapark, zeg maar waar Kees-Jan en Jolien wonen. En een 1/2 jaar na je geboorte moeten verhuizen naar een flat op de 9e verdieping in Overvecht. Dat is wat in het leven van de Heer Jezus gebeurt. En op zijn 30e komt hij. En hij heeft een boodschap, hij heeft iets te zeggen en hij verzamelt een aantal vrienden om zich heen. Jezus gaat daar op die berg zitten. Die jongen in Overvecht van 9 hoog, die verzamelt zijn vrienden in een garagebox. En er zijn wat mensen die achter die jongens aanlopen, want ze begrijpen wel dat deze jongen mooie verhalen heeft. En hij gaat daar staan, op een leeg kratje pils. En hij vertelt, God houdt van. De mensen in het Wilhelminapark? Nee. God houdt van mensen die uitzichtloos de hele dag achter de televisie zitten te hangen. God houdt van mensen die alleen nog maar te klagen hebben over alles wat hen overkomt, over alles wat hen is aangedaan. God houdt van mensen die hun heil bij hem zoeken. God houdt van mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ziet u wat daar gebeurt? Daar is dus geen jongen die zegt, kom op jongens, ik heb een plan voor Overvecht. En je zult zien, over 15 jaar, dan is dit het nieuwe Wilhelminapark. Dat is wat wij vaak doen, op de hulpverleningszondag. Dan zeggen we, kom op jongens, want dat Wilhelminapark, dat is eigenlijk wat mooi en aantrekkelijk is. Daarvan zeggen we, oké, Overvecht. Krachtbuurt, of hoe noemen we die dingen ook weer, krachtbuurt, of welke naam hebben ze ondertussen allemaal. Een buurt die moet veranderen. Pas als die verandert en wordt als het Wilhelminapark, dan zijn we er trots op. Nu zijn we niet trots op Overvecht. Er moet iets gebeuren. Nou, zo dachten ook een hele hoop mensen daar in het noorden. Daar zaten de Zeeloten en die hadden daar hun knokploegen. Daar zaten de Essenen, die trokken zich terug en die gingen bijbelstudie doen. Allemaal vanuit het idee, wij moeten naar Jeruzalem. En we moeten de Romeinen wegjagen en dan wordt ook dit noorden weer beter. Maar God zegt niet, Jezus zegt niet, ik ga zorgen dat het beter wordt. God zegt, dit Overvecht is waar ik wil zijn. Dit is wat ik oké vind. Ik zeg niet, jullie zijn zielig, maar ik wil je maken als witte vrouwen of het Wilhelminapark. God zegt, nee, ik ben juist hier, bij de armen van geest, bij hen die treuren, bij de zachtmoedigen en bij die zo ontzettend verlangen naar gerechtigheid. En wij? Ik heb dat prachtige Facebook er nog even bij gepakt. Dat boek wat ik kreeg 2,5 jaar geleden toen ik hier kwam. Met al die voorstelstukjes. En ik heb op een rij gezet wat wij oké vinden. Want wij hebben allemaal een beeld van een leven wat goed is. Ik heb veel gelezen over lekker eten. Ik heb veel gelezen over mooie reizen maken. Ik heb veel gelezen over sporten. Dat zijn de dingen waarvan wij het gevoel hebben dat ze ons leven oké maken. Dat zijn de dingen, zeg ik heel voorzichtig, waarvan wij het gevoel hebben, als wij nou langs de kant van de weg staan. En dat is wat wij kunnen laten zien. Als dat nou onze Facebookpagina is, dan worden wij geliked. En we hebben er niet zoveel behoefte aan om een Facebookpagina te laten zien waarin staat dat we geen werk hebben. Dat we totaal uitzichtloos zijn. Die moeder, die vlak achter het Wilhelminapark heeft gewoond, maar toen gescheiden is. En de werk raakte ze ook nog kwijt. Ze zit daar, ook op de achtste verdieping op Overvecht. En ze schaamt zich wezenloos. Ze vertelt niet aan de mensen die ze kent dat ze daar woont. Ze wil daar weg. En nu komt er een man en die zegt, nee, witte vrouwen is niet oké. Overvecht. Daar kijkt de koning naar. Nou ja, het is maar een voorbeeld en het is natuurlijk totaal niet helemaal wat het is. Maar dat is wat er speelt. Dat is wat er sociaal speelt en dat is wat er geestelijk speelt in Israël. En daarmee zegt de Heer Jezus niet de uitzichtloze situatie van die moeder op de achtste verdieping. Daar moet ze blij mee zijn. Nee, want hij zegt zij zal het koninkrijk beërven. Maar het is wel een omkering van alles. Denk weer even aan Jacob. Wat had God beloofd aan de aartsvaders? Kinderen, land, overvloed, zegen. Dat is wat God wil. Als het gaat over zegen. Als je nou moet bedenken, wat vindt God oké? Wanneer is God in je leven? Als het ons voor de wind gaat, toch? Dat noemen we zegen. Maar wij mensen hebben net als Jacob die zegen zo naar onze eigen hand gezet. En we moeten zoveel kinderen in Afrika en Zuid-Amerika onderdrukken om onze zegen te kunnen verdienen. Dat God hier zegt, Ja, ik wil zo graag dat deze wereld een paradijs is, waar mensen het voor de wind gaan. Maar jullie maken je eigen paradijs. En dat doe je, net zoals Herodes, door anderen te doden. En dan trek ik mijn handen van je af. En dan ga ik naar de mensen van wie je inderdaad denkt, nou, daar komt God niet over de vloer. Want dat is geen zegen, dat is alleen maar vloek. God kiest voor het vervloekte van deze wereld. En gemeente, ik weet niet of wij dat zijn. Ik weet het niet. Of wij aan deze kant van Gods koninkrijk staan. Of de Heere God ons ziet staan. Zolang wij nog het idee hebben dat we een mooi gelukkig leven hebben. Als we veel kunnen reizen. Een mooi huisje hebben. En met vrienden aan de Oude Gracht kunnen zitten. Dan weet ik niet of God u en jou wel ziet staan. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest. Voor hun is mijn koninkrijk. Zalig zijn die treuren. Niet de mensen die altijd lachend op hun Facebookpagina staan. Want ik wil bij hen zijn, ik wil hen troosten. Zalig zijn de zachtmoedigen. Niet de mensen die denken in eigen kracht de wereld kunnen veranderen. Maar zij die hopen en vertrouwen op mij. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De mensen die onrecht wordt aangedaan. Want zij zullen eten en verzadigd worden aan mijn tafel. Gemeente, als de Heer Jezus dit verkondigt aan die 96% armen, dan is het vooral troost. Troost voor die moeder met die kinderen 8 hoog in Overvecht. En het is troost voor u en voor jou als je geen uitzicht meer hebt in je leven. Troost voor u, voor jou, die zoveel pijn is aangedaan, maar die desondanks het alleen van God verwacht. Maar deze zaligspreking is een oordeel voor die 3-4% rijken, bij wie een heel deel van ons zich misschien ook wel mag scharen. Deze mensen, de armen van geest, die treuren, de zachtmoedigen en die hongeren, zijn klaar voor de komst van Gods Koninkrijk. Als u daar niet bij hoort, luister dan naar het woord van de Heer Jezus, hoofdstuk 4, vers 17. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar dan, het tweede. Er gebeurt iets opmerkelijks. Als God aan de kant van deze mensen zijn, staat, kunnen zij dan niet optrekken naar Jeruzalem? Als God aan onze kant staat, zullen wij dan de Romeinen wegjagen? Nee, zegt Jezus. Nee. Want weet je hoe mensen in dat koninkrijk leven? Zalig zijn de barmhartigen. Barmhartigheid, dat is een woord dat heeft te maken met de baarmoeder. Dus dat intiemste van een vrouw. Die ingewanden die gaan rommelen op het moment dat je verliefd bent. Op het moment dat je bang bent. Daar zit de liefde van God, heel diep. En daar zit barmhartigheid. Dus niet omdat je denkt, oh verdraaid, het is hulpverleningszondag, laten we een bonnetje extra erin doen, ook doen, super. Nee, het gaat om barmhartigheid. Omdat diep van binnen bewogen zijn met anderen. Ja, maar die mensen daar in het noorden waren helemaal niet bewogen met die Romeinen. Hallo, als je bewogen bent met je vijanden, dan win je geen oorlog, hè? Dan zegt Jezus, sorry. Als je niet bewogen bent met je vijanden, hoor je er niet bij. Ook jullie niet. Armen. Armen horen alleen bij het koninkrijk als de barmhartigheid. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart. Psalm 24. Wie mag de berg des Heren opklimmen? De man die rein van hart en handen is. Dat is de man of de vrouw bij wie hart en handen in overeenstemming zijn. Het hart is de eenheid van het lichamelijk en het geestelijk leven. Dat leven met de Heere God naar buiten komt. In je handen, in je voeten, in je woorden, in wat je ziet, in wat je denkt, in wat je doet. Rein van hart. Dan kun je geen bloed aan je vingers hebben. Dan kun je geen vuile handen maken. Zalig zijn de vredestichters. Want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Maar Jezus, daar winnen we toch de oorlog niet mee. Op die manier komt het koninkrijk van God nooit. Dan komt de gerechtigheid nooit. Want die machtige mensen in het stadhuis, die hebben genoeg middelen om ons te onderdrukken. We moeten iets. En dit is niks. Dit is barmhartigheid, dit is softigheid, dit is het niet. Dit zijn niet de mensen waarmee je de Romeinen het land uitjaagt. Dit zijn niet de mensen waarmee je in 2019 Gods koninkrijk op aarde brengt, gemeente. En toch zegt de Heer Jezus, dat is het wel. Dit zijn de mensen die leven in mijn koninkrijk. Gemeente, dan wordt het nog veel heftiger. Want je kunt in een uitzichtloze situatie leven, maar wat zou je graag de dingen naar je hand zetten? En Jezus zegt, zalig zijn degenen die God hun gang zijn gang laten gaan. Mag God op zijn manier zijn koninkrijk vestigen. Je handen beginnen misschien wel te jeuken als je de ellende om je heen ziet. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen. Ja, hoe eigenlijk? Als je nou één iemand moest tekenen, met al deze woorden, iemand die arm van geest is, iemand die treurt, iemand die zachtmoedig is, iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid, iemand die barmhartig is, iemand die rein van hart is, iemand die een vredestichter is, iemand die vervolgd wordt om de gerechtigheid, iemand die wordt gesmaad en vervolgd door te liegen en allerlei kwaad tegen hem wordt gesproken. Wie ziet u dan? Wie ziet u? Dit is een zelfportret van Jezus. Degene die hier beschreven wordt, dat is Hij zelf. De discipelen en die scharen, ze worden getroost. En tegelijk worden ze gewezen op hoe het gaat in het koninkrijk en dat ze dat niet halen. Maar Jezus gaat de weg van Gods koninkrijk. Hij zelf is de zachtmoedige. Hij is de barmhartige. En Hij alleen zet de deur van het koninkrijk open. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dit gedeelte lees, dan word ik ontdekt aan mijn hoogmoed, aan mijn tevredenheid met al mijn luxe en mijn overvloed. Ik word ontdekt aan wie ik ben en dat ik buiten het koninkrijk van God terechtkom. Maar ik luister naar iemand die in mijn plaats het koninkrijk van God verdient. Ik luister naar de zachtmoedige, naar de treurende, naar de zachtmoedige, naar hem die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hij zegt in Matteüs 11, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, wij die aan de verkeerde kant van Gods koninkrijk staan, wij worden naar de Heer Jezus toegelokt. En Hij zegt, neem mijn juk op u, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is moeilijk hoor. Want dan laten we dus de Heer Jezus het werk doen. Dan laten we Hem het koninkrijk van God op deze aarde vestigen. En wij? Nou, wij luisteren heel goed naar Matteüs 5. En door de kracht van de Heilige Geest mogen we iets ontdekken van de gemeente van Christus die iets gaat vertonen van dit. Niet om dat koninkrijk op aarde te maken, want we laten Jezus het koninkrijk maken. Maar als we dat koninkrijk in Gods handen leggen, dan mogen we tot onze verwondering ontdekken dat Hij ons heiligt, dat Hij ons vernieuwt en dat we niet meer neerkijken op mensen die het zoveel minder hebben. Ook niet met een goed hart. He, want wat kun je soms uit de hoogte iemand anders helpen, arme stakker? Nee. We hebben ontdekt dat God naar de mensen in Overvecht als eerste toegaat. En niet naar ons. En als wij dan ons geld geven in het kader van de hulpverleningszondag, dan weten wij ons dus niet langer beter. Maar wij weten ons samen met hen voor de rechterstoel van Christus. En wij samen met de armen van deze wereld horen Jezus' oproep: neem mijn juk op u en gij zult rust vinden voor uw zielen. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Jezus pakt de bron van ons probleem aan, de hoogmoed, die in de gestalte Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Jezus is de mens van het koninkrijk. Vertrouwend op hem leren wij die compleet andere orde van Gods heerschappij kennen. Wij zien op wie de koning afstapt. Wij zien wie de koning zalig spreekt. En wij merken dat we erbij mogen horen. En dat we mogen leven in dat nieuwe koninkrijk. Door genade. Amen. Grote koning, u zij de lof in eeuwigheid, u doet niet mee met de spelletjes van deze aarde, met de macht van deze wereld, met wat mooi en aanzienlijk wordt geacht door ons. Maar u zit altijd in de hoek waar de klappen vallen. Zo hebt u het verkondigd, Heer Jezus, toen u het koninkrijk afkondigde. Het is voor de armen van geest. Het is voor de zachtmoedigen. En Heere God, wij bidden u, maak ons zo. Want wij zijn zo hoogmoedig. En we zijn zo ontzettend rijk. En u hebt het zelf gezegd, het is voor een rijke zo moeilijk om het koninkrijk binnen te gaan. Een kameel gaat nog makkelijker door het oog van een naald. Heer Jezus, wij hebben u gezien. Als de zachtmoedige, als de treurende. U die bleef vertrouwen in Gethsemane op het kruis. U bleef vertrouwen op uw Vader. En u kwam niet in opstand, maar u gaf zich over. En zo is het licht van uw koninkrijk aangebroken. Zo is uw koninkrijk van genade, van vrede, van rust en van liefde doorgebroken in deze wereld. Heere God, verbreek ons hoogmoedige hart. En leer ons door uw Heilige Geest te leven in uw koninkrijk. Maak ons barmhartig. Maak ons rein van hart. Maak ons door uw Geest vredestichters. En Heere God, als wij worden vervolgd, geef dan dat wij worden vervolgd vanwege u. En zo uw naam groot maken. Heere, geef ons de blijdschap. De blijdschap van uw koninkrijk, omdat we weten mogen dat u ons hebben wilt. En dat we dienen mogen onder de beste koning die er is. Grote God, uw koninkrijk is gekomen. En het zal definitief komen. Breek het rijk van de Satan, het rijk van het aanzien, het rijk van de macht in deze wereld af. En laat uw koninkrijk van nederigheid komen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de deuren van Gods rijk worden in de verkondiging gesloten, maar ook opengezet. En wie ontdekt dat er door de Heer Jezus toegang is tot Gods koninkrijk, die kan niet anders dan zingen. Psalm 149, vers 3 en vers 5. Psalm 149, 3 en 5. Verheft uw harten tot de koning der koningen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.